Welkom bij de In en Rond de Mond NWVT podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen. Hier zijn Monetta de Bakkerruige en Robert van Es.
Robert van Es, MKA-chirurg bij het UMC Utrecht, zal in deze podcast spreken over speekselklieren. We hebben in de eerdere podcast reeds gesproken over speekselklieren. Daar waren we nog niet klaar mee. Ik heb nog wel een vraagje meteen over die eerste. We hadden toen de tijd over de mucocale. En toen zeiden wij van, kunnen wij als tandarts algemeen practicus die mucocale zelf verwijderen? Ik vroeg me daarbij af, als je dat van plan bent, hè, zoals jij het toen ook noemde, met het talkvliertje verwijderen, maar doe de incisie altijd in verticale zin. Kan jij uitleggen waarom die verticale incisie zou moeten zijn? En dan nog een vraagje, moet je dat naar het laboratorium sturen voor onderzoek?
Oei, ja, het kader van speekselklieren, kiezen zijn natuurlijk tumoren en de mucocale is een veel voorkomende kies die jullie zien. Het weghalen kan natuurlijk prima zelf in de eigen praktijk, het is een kleine chirurgie. En verticaal heeft als voordeel dat het litteken dan ook verticaal wordt. En dat is voor de lip lekkerder om een verticaal in plaats van een horizontaal litteken te hebben. Voor de vorm van het litteken en de vorm van het lipvermiljoen, dus de vervorming is dan wat minder. En de verticale verloop heeft het voordeel dat de zenuwtjes vanuit de nervus mentalis, die de gevoelszenuwen van het lipvermiljoen zijn, die worden soms toch geraakt bij het weghalen van zo'n kieste. En daar hebben ze gevoelstoornis van. En als je dus een verticale incisie doet, is de kans op letsel, een verdoofd gevoel van het lipvermiljoen, is kleiner. En het komt altijd wel weer goed, maar ze hebben minder last. Dus dat is een voordeel om verticale incisies te doen bij lippen. En aan de buitenkant ook altijd, als je iets verticaals weghaalt bij de huidlijnen van de lippen aan de buitenkant zijn ook verticaal. Ja, dat is over de kiezen. Dat is eigenlijk het staartje van de gezwellen van de speekselklieren. En daar wouden we wat op voortborduren, want vorige keer zijn we daar niet meer aan toegekomen. Een interessant onderdeel van de speekselklieren zijn ook de tumoren van de speekselklieren, de werkelijke tumoren die in speekselklieren voorkomen. En dan hebben we natuurlijk de grote speekselklieren en we hebben de kleine speekselklieren. En ik wou beginnen met in de gezwellen van de grote speekselklieren. Het is heel van belang dat jullie die vroeg herkennen. Speekselklieren zijn enorm zeldzaam. De tandarts zal in zijn carrière misschien 2 of 3 keer een speekselkliertumor tegenkomen, gemiddeld. Zo weinig komen ze voor. Maar het is wel van belang, zeker als het om een kwartaardige speekselkliertumor gaat, om die vroeg te herkennen. In de mond zijn ze vaker kwartaardig, daar kunnen we het straks even over hebben. Maar in de oorspeekselklier, dus de parotis, komen vaker goedaardige speekselkliertumoren voor. Die kunnen best groot worden. En als je die herkent als tandarts, als knobbel in de oorspeekselklier, doe daar wat mee en stuur die naar een kaakchirurg toe.
Ik kan me voorstellen dat de patiënt ook zegt dat hij verminderde speekselvloed heeft.
Nee, heeft er geen fluit mee te maken.
Nee.
Speekselkliertumoren doen niets met de speekselproductie. Dus het is, staat helemaal los van speekselproductie. Een belangrijke aandoening van speekselklieren binnen de speekselklieren is de aandoening van de lymfklieren die in speekselklieren zitten. De parotis is een van de weinige speekselklieren die lymfklieren in zich heeft. Dus je moet altijd bedenken dat als er in een parotis, dus in de oorspeekselklieren, tumoren zitten, dat ze ook kunnen uitgaan van lymfklieren. Dat het een knobbel niet per se van de speekselklier zelf hoeft te zijn, maar van de lymfklieren. En we kennen van lymfklieren 2 soorten kankers die daarin voorkomen. Dat is natuurlijk de typische lymfklierkanker, de Hodgkin en de non-Hodgkin lymfomen. Dus het lymfoom, het kwaadaardige lymfoom. Die kunnen in oorspeekselklieren voorkomen, omdat ze in die lymfklier van de oorspeekselklier zitten. En één daarvan, en dat is, die komt vaker voor bij de mensen met de ziekte van Sjögren. En de ziekte van Sjögren is dus een aandoening, een auto-immuunziekte waarbij speekselklierweefsel ziek wordt en ontstoken raakt en door een auto-immuunreactie afsterft of kapot gemaakt wordt. Maar die lymfklieren, of die witte bloedcellen die daar in die speekselklier zitten, die kunnen kwaadaardig veranderen en die kunnen een lymfoom worden. En dat noemen we het zogenaamde MALT, het mucosa geassocieerd lymfklierweefsel, MALT tissue lymfoom. Dus bij patiënten met een Sjögren die een zwelling hebben van een parotis, een knobbel in een parotis, denk altijd aan een lymfoom als kwaadaardige aandoening.
In je anamnese, als je de ziekte van Sjögren diagnosticeert, of als de patiënt dat aangeeft, ja, is dat een extra aandachtspunt om dat in je achterhoofd te houden?
Ja, en als je twijfelt, voel even naar die oorspeekselklieren of die aanvoelen glad, meestal wat stug bij de Sjögren. Maar kijk of er niet knobbels in zitten en verdikkingen. Dan de andere lymfklieren aandoening of een ziekte van lymfklieren met kwaadaardigheid erin zijn gewoon metastase, lymfkliermetastase. En dus lymfklieren die in een parotis zitten waar lymfklieruitzaaiingen in zitten van kanker, kunnen wijzen op een huidkanker in het gezicht. Of een oude huidkanker die ooit is weggehaald door een dermatoloog of een plastisch chirurg of een huisarts, die een tumortje van het gezicht heeft weggehaald, van het voorhoofd of van de slaapstreek of van de oorschelp. En wat een plaveiselcelcarcinoom bleek te zijn. En daar kunnen dus uitzaaiingen van in de lymfklieren van de speekselklier, van de oorspeekselklier terechtkomen. Dus wij zien regelmatig van de dermatoloog verwezen patiënten met metastase in de oorspeekselklier en in de hals die uitgaan van een huidkanker. Nou, dat zijn dus de tumoren van speekselklieren, maar die gaan niet uit van de speekselklier, maar die zitten in de speekselklier. Nou, heel zeldzaam zijn uitzaaiingen van elders in een speekselklier. Je kan een borstkanker hebben die een uitzaaiing heeft elders in het lichaam en toevallig in de speekselklier, maar dat zijn echte zeldzame postzegels. Veel anders kan het natuurlijk zijn dat de speekselklier zelf een tumor vormt. En bij de oorspeekselklier zijn dat vaak goedaardige tumoren. En wat ik al zei, in de mond zijn het vaak kwaadaardige tumoren. En er is een bepaalde verhouding tussen goedaardig, kans op goedaardig en kwaadaardig. En dat is wel zinnig voor jullie als tandarts om te onthouden. Dat is de parotis, 80% is goedaardig en maar 20% is kwaadaardig. En dan hebben we de kleinere speekselkliertjes. Die zijn zo'n tussen de 50% en 70% kwaadaardig. Dus kleinere speekselklieren van de wangen en van het verhemelte. Daar komen in zo'n 50% tot 70% kwaadaardige tumoren uit voort. En in de glandula sublinguales, dus tumoren, die zijn heel zeldzaam. Die zijn vrijwel altijd maligne.
Bij de goedaardige tumoren in de parotis besluit je ook om die te excideren?
Ja, dus dan bij voorkeur wel. Die groeien heel langzaam. Maar ze kunnen, als ze lang er zitten, en we denken dat dat zo vanaf 15 jaar is, kunnen ze kwaadaardig veranderen. Hè? Dus je kan een carcinoom ex pleomorf adenoom hebben, als ze er maar lang genoeg zijn. En ze worden soms erg groot en ze ontsieren. En dan kan je er last van krijgen. En ze kunnen soms heel groot worden, 10, 15 centimeter in diameter. Het kunnen enorme knollen worden. En ze worden steeds lastiger om eruit te halen. Dus in verband met het risico op de beschadiging, de kneuzing van de gezichtszenuw. Dus bij jongere mensen, en dat is zeg maar vanaf tot in ieder geval een jaar of 60, 70, zullen we altijd voorstel doen om ze eruit te halen. Bij oudere patiënten, zeker als ze risico hebben om onder narcose te moeten, zal je zo'n goedaardige zwel, als het niet al te hard groeit, zal je het laten zitten. Of in overleg met de patiënt kijken hoe hard het groeit. We doen dan soms eens in het jaar doen we een meting en dan kan je een soort groeicurve verzinnen. En dan kijk je hoe is de levensverwachting van die patiënt en laten we die zitten of halen we hem eruit.
Ja, want er is natuurlijk altijd kans op schade van de nervus facialis.
Nou, bij kleine tumoren eigenlijk niet. Nee, die facialis die kan je eigenlijk. Er zijn maar twee takjes die soms wat gekneusd raken. Het takje naar het voorhoofd van de wenkbrauw die optilt. En het hele dunne takje, de ramus marginalis, die jullie misschien wel kennen in de tandkunde, die naar de onderlip toe gaat en de onderlipbeweging aanstuurt. Dat zijn de twee die soms wat gekneusd kunnen raken en er soms langere tijd wat minder goed kunnen functioneren. Maar dat een facialis kapot gaat bij het weghalen van een goedaardige speekselkliertumor is eigenlijk nul. Dat mag niet gebeuren. Als chirurg moet je die ervaring hebben dat dat niet, tenzij het een hele grote tumor is en er iets bijzonders aan is.
Maar dan is hij al heel lang aanwezig.
Ja,
of,
ja. Dus de gewone speekselkliertumoren, nee, is er geen risico op zenuwletsel. Dan hebben we dus die goedaardige, dat noemen we adenomen. Dus zo hebben we meestal is het zogenaamd pleomorf adenoom, dus de meest voorkomende speekselkliertumor. En dan hebben we de kwaadaardige tumoren, dat is nogal ingewikkeld. Er is een hele commissie van specialisten, pathologen in de wereld, die iedere zoveel jaar weer bij elkaar gaat zitten en dan een soort herclassificatie van alle zeldzame kwaadaardige speekselkliertumoren uitvoert. En daar word je een hele indeling van maakt en dat indeelt op grond van karakter en uitzaaiing en hoe agressief ze zijn. En we kennen op dit moment 22 typen kwaadaardige speekselkliertumoren. En die variëren een beetje van heel vriendelijk tot heel agressief. En de hele vriendelijke, bijvoorbeeld een mucoepidermoïdcutumor, die hebben de neiging om lokaal wel agressief te groeien, maar zaaien echt zelden uit. Het laaggradig adenocarcinoom. Vroeger polymorf laaggradig adenocarcinoom genoemd. Het heet nu polymorf adenocarcinoom. Dat zaait ook zelden uit, nog naar lymfklieren, nog op afstand. Maar je hebt ook het salivary duct adenocarcinoom. Dat is een heel agressief type die binnen de kortste keren overal in het lichaam uitzaait. En dus er is een heel spectrum van heel vriendelijk tot heel agressieve speekselklierkankers. En daarom denk ik dat als je als tandarts een tumor ziet in een wang of in een verhemelte wat langzaam groter wordt en typisch herkenbaar is het groeit dus onder het slijmvlies, want het is een speekselklier, dat je ziet dat het slijmvlies er overheen wat adertekening krijgt, het ziet er wat anders uit, wat lijntjes van opgezette adertjes, dat je dan instuurt om daar onderzoek naar te doen. En de primaire behandeling van die speekselkliertumoren is eigenlijk altijd chirurgisch. Want je krijgt ze, dat is de enige manier om ze curatief te behandelen. Dus weg te halen chirurgisch. En bij de oorspeekselklier doe je dat dan met het zorg dat je de zenuw intact houdt. En je accepteert dan dat je soms wat microscopisch cellen achterlaat op de zenuwen. En die ga je dan nabestralen. Dus veel van de kwaadaardige speekselkliertumoren worden eerst geopereerd en daarna nabestraald. Omdat je heel zorgvuldig en marginaal ze eruit haalt en accepteert dat je wat rest achterlaat op de zenuw om niet een totale uitval van de fasalis te krijgen.
Vaak zit de patiënt bij een controle en als je dan wat waarneemt in de mond wat anders is dan dat je verwacht, dan zegt de patiënt, oh, maar dat zit er al heel lang.
Ja, dat kan. En, soms zit het er ook lang. Dus de speekseliertumoren kunnen heel lang, heel langzaam groeien. En het gaat erom, hoe verdacht vind je het? Voel het? Voel of het een harde knikkertje is, of die soms een beetje onregelmatig knikkertje is. Het gaat soms om hele kleine, 6 of 8 millimeter grote knikkertjes. In een lip bijvoorbeeld, typisch zo'n lipkankertje, wat langere tijd vriendelijk adenocarcinoom is, die toch agressief kunnen worden. Ik had onlangs ook een man met een adenocarcinoom van de lip. En adenoïd kystisch carcinoom, ACC noemen we die ook wel. Die kunnen heel snel langs zenuwen groeien. En dan ben je eigenlijk altijd al te laat. Ook al is het nog maar een heel klein knikkertje. Die had hij ook al 2 jaar, zei hij. Maar op het moment dat je hem uithaalt, bleek het al een adenoïd kystisch carcinoom. Dan moet je er heel ruim omheen. En dan nog zit zeg maar een centimeter verderop nog langs zenuwen groeit dat adenoïd kystisch carcinoom. Dus probeer patiënten er toch duidelijk van te maken dat een hard knikkertje in de lip, ook al zit er al een tijd, is de moeite waard om dat een keer te laten onderzoeken.
Ja, zeker weer als waarschuwing. Want soms zeg je wel eens van nou, hè, ik fotografeer het of ik meet het op. Ja. En dan kunnen we het vervolgen. Ja. Hè, als het al zoveel tijd er zit. Dus het moet ook echt op het gevoel van je professionaliteit om te zeggen van nee, ik wil dat je het nu doorstuurt.
Ja, al was het maar wat jij zegt, hè, want die ellende van die kliertjes of die tumor is, je kan ze niet meten, omdat ze zitten onder het slijmvlies. Dus je kan ze niet zien, je kan ze alleen voelen. Dus de enige manier om ze te meten is een matig getal met een beeldvorming. Daar doen we de echo voor. En we maken dan met de echo kop kan je ze heel goed meten in diameter in een omtrek. En dan kan je ook een beetje het karakter van die speeksie, of ze mooi glad, scherp, begrensd zijn, wat op goedaardigheid lijkt, of dat ze een beetje diffuus zijn. Dus wat wij doen vaak, als wij ook twijfelen of de patiënt wil er niet aan om te snijden, vaak valt het wel mee overigens een klein knikkertje eruit halen, maar dan weet je de diagnose, om ze te vervolgen met een echo. En dan doen we na een half jaar bijvoorbeeld, als we denken van het valt mee, een nieuwe meting. En dan kunnen we ook een beetje voorspellen van hoe hard groeit het nou. Dat doen we ook met die pleomorf adenomen wel.
Ja, dus eigenlijk verstandig om toch daar een behoudend in te zijn en om te zeggen van nou, toch een visie van de MKA-chirurg eroverheen.
Ja, ik denk dat het altijd verstandig is, omdat het vervelend is omdat die adenocarcinomen, als je daar te laat bij komt, zijn ze lastiger weg te halen. Ze hebben een agressievere behandeling nodig, vaker nabestraling. En een aantal van die adenocarcinomen die kunnen snel uitzaaien. En als ze eenmaal uitgezaaid zijn, dan is het ongeneeslijk. Dan is de patiënt niet meer te behandelen in de zin van, dan is de uitzaaiingen zijn niet meer te genezen. Een uitgezaaide speekselklierkanker is alleen nog palliatief te behandelen. En zeker metastases in de long komen voor. En dat is wel tegenwoordig een nieuwe ontwikkeling. Dat net zoals bij borstkanker, wat uitgezaaid is, dat kan je ook niet meer genezen. Dat kan je nog onderdrukken met groei. En een aantal van die speekselkliertumoren hebben overeenkomsten met borstkanker. cellen, omdat het natuurlijk ook kliercellen zijn. En je kan dus een aantal van de, bijvoorbeeld de Herceptin, die bij borstkanker wordt gebruikt, die kan je ook, trastuzumab is dat, dus een monoclonaal antilichaam, Herceptin, wordt bij sommige speekselkliertumoren, kankers, kan het ook gebruikt worden als die HER2-receptor, die humane epidermale groeireceptor, positief is. Dus we doen allerlei markeronderzoek ook op speekselklierkankers als ze kwaadaardig zijn en uitgezaaid zijn, om te onderzoeken wat voor soort kuren, chemo- of immuuntherapie, mogelijk is. En de androgene receptor is ook zo'n zeldzame marker van uitgezaaide speekselklierkankers. En dat is wel echt zeldzame tumorbehandeling. En daarom hebben we een paar centra in Nederland, waaronder Utrecht, Nijmegen en Rotterdam, die met specifiek speekselklierkankerbehandelingen patiënten die uitgezaaide kankers hebben kunnen genezen.
Ja, dat is ook een reden waarom het belangrijk is, denk ik, dat je de controles van een patiënt ieder half jaar doet. Hè? En als je eenmaal je patiënten onder controle hebt en weet wat er aan de gang is, maar dit kan ook dus een aanleiding zijn om bij die patiënten waar je iets waarneemt of die patiënt zegt, ik heb dit al heel lang, om die patiënt in ieder geval regelmatig terug te zien.
Ja. Ja, de ellende is van die speekselkliertumor is dat er zo'n variatie zit in van heel vriendelijk tot heel agressief. En dat je ook de patiënten erop attendeert dat er veranderingen zijn. En dat je ze dan daarvoor laat beoordelen. Ik wou nog één klein, leuk, interessant stukje nog iets vertellen. We hebben sinds kort ontdekt, en dat is een ontdekking die we in Utrecht hebben gedaan, ontdekt dat sommige speekselklierkankers prostaatkenmerken hebben. Prostaat is immers ook een klier. En er zitten bepaalde prostaat-specifieke membraanantigenen, PSMA noemen we dat. Dat kan je bij prostaatkankers, kan je daardoor prostaatkankercellen en uitzaaiingen herkennen. En we weten dat we tegenwoordig bij het adenoïdkiesisch carcinoom, die heeft ook die PSMA-receptor op zijn cel zitten. Dus we kunnen tegenwoordig ook behandelingen die we voor prostaatkanker hebben, dat is bijvoorbeeld radioactief lutetiumbehandeling met PSMA gekoppeld, die kunnen we ook toepassen bij speekselklierkankers, uitgezaaide speekselklierkankers. En het is wel grappig dat die ontwikkelingen er zijn, dat we herkennen dat dus de borstkanker en de prostaatkankers ook lijken op sommige speekselklierkankers. Immers, het zijn allemaal klieren. En daarom is het zo belangrijk dat we ook met elkaar uitwisselen wat voor ervaringen we hebben op de behandeling van klierkankers en dat die op elkaar lijken. En daarom is het ook die centrumbehandeling speelt zo'n grote rol. Nou, in ieder geval nog zou mijn advies zijn om als standaards altijd de mondholte inspectie, maar ook het gezicht mee te nemen bij die halfjaarcontrole wat je altijd zegt. En op die manier erop letten dat je die zeldzame, maar toch belangrijk speekselkliertumoren herkent op tijd en instuurt.
Ja. Interessant, Robert. Leuk om hier dieper op in te gaan. Goed om hier dieper op in te gaan. Want hoewel het maar zo weinig voorkomt in de tandheelkundige praktijk, is het wel bij de tandarts een hele logische plek om nader te kijken of er specifieke afwijkingen zijn. En de patiënt hoeft er geen klachten aan te hebben, maar de tandarts zal het dan toch waarnemen. En ik denk dat dat minstens zo belangrijk is, omdat de patiënt het dan zelf niet aangeeft.
Nee, dan hoop ik dat daar deze podcast een bijdrage in heeft geleverd.
Bedankt voor het luisteren naar de In en Rond de Mond NWVT podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen. Tot de volgende!